Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Met uit Psalm 64 zingen wij het tweede en het tiende vers. Verberg mij voor de listigheden en voor de heimelijke raad der boze die geneigd tot kwaad oproerig doen en oproerig in hun doen en reden steeds onrecht smeden. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 64, daarvan het tweede en het tiende vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 35ste psalm. Wij herzeggen nu psalm 35, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof waarna wij zingen uit Psalm 136, vers 22. Looft hem nu die erfenis naar zijn woord bevestigd is, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Lees u Psalm 35. Een psalm van David. Twist, Heere, met mijn twisters. Strijd met mijn bestrijders. Grijp het schild en de rondas. En sta op tot mijn hulp. En breng de spies voort. En sluit de weg toe, mijn vervolgers tegemoet. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Laat hen beschaamd en te schande worden die mijn ziel zoeken. Laat hen achterwaarts gedreven en schaamrood worden die kwaad tegen mij bedenken. Laat hen worden als kaf voor de wind en de engel des Heeren drijven hen weg. Hun weg zij duister en gans slibberig en de engel des Heeren vervolgen hen. Want zij hebben zonder oorzaak de groeven van hun net voor mij verborgen. Zij hebben zonder oorzaak gegraven voor mijn ziel. De verwoesting overkomen hem, dat hij het niet weten. En zijn net dat hij verborgen heeft, vangen hemzelf. Hij vallen daarin met verwoesting. Zo zal mijn ziel zich verheugen in den Heere. Zij zal vrolijk zijn in zijn heil. Al mijn beenderen zullen zeggen, Heere, wie is u gelijk? Gij die de ellendige redt van dien die sterker is dan hij, en den ellendige en nooddruftige van zijn berover. Wrevelige getuigen staan erop. Hetgeen ik niet weet, eisen zij van mij. Zij vergelden mij kwaad voor goed, de beroving mijner ziel. Mij aangaande daarentegen, als zij krank waren, was een zak mijn kleed. Ik kwelde mijn ziel met vasten en mijn gebed keerde weder in mijn boezem. Ik ging steeds alsof het een vriend, alsof het mij een broeder geweest waren. Ik ging gebukt in het zwart als een die over zijn moeder treurt. Maar als ik hinkte, waren zij verblijd en verzamelden zich. Zij verzamelden zich tot mij als geslagenen. en ik merkte niets. Zij scheurden hun klederen en zwegen niet stil. Onder de huichelachtige, spotachtige tafelbroeders knesten zij over mij met hun tanden. Heren, hoe lang zult gij toezien? Breng mijn ziel weder van hun lieden verwoestingen, mijn eenzame van de jonge leeuwen. Zo zal ik u loven in de grote gemeente, onder machtig veel volk zal ik u prijzen. Laat hen zich niet verblijden over mij, die mij om valse oorzaken vijand zijn, nog wenken met de ogen die mij zonder oorzaak haten. Want zij spreken niet van vrede, maar zij bedenken bedrieglijke zaken tegen de stille in de landen. En zij sperren hun mond wijd op tegen mij. Zij zeggen, haha, ons oog heeft het gezien. Heren, gij hebt het gezien. Zwijg niet. Heren, wees niet verre van mij. Ontwaak en word wakker tot mijn recht, mijn God en Heren, tot mijn twistzaak. Doe mij recht naar uw gerechtigheid, Heren, mijn God. En laat hen zich over mij niet verblijden. Laat hen niet zeggen in hun hart, ha, onze ziel. Laat hen niet zeggen, wij hebben hem verslonden. Laat hen beschaamd en tezamen schaamrood worden, die zich in mijn kwaad verblijden. Laat hen met schaamte en schande bekleed worden, die zich tegen mij groot maken. Laat hen vrolijk zingen en verblijd zijn die lust hebben tot mijn gerechtigheid. En laat hen geduriglijk zeggen, groot gemaakt zij de Heere die lust heeft tot de vrede zijns knechts. Zo zal mijn tong vermelden uw gerechtigheid en uw lof den ganse dag.
We gaan zingen op Psalm 54, de versen 1, 2 en 4. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven, och of uw arm mij bijstand bood. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 54, de versen 1, 2 en 4. Gemeente, de tekstwoorden voor deze middag vindt u in het slot van Jesaja 54, de versen 14 tot en met 17. Waar we Gods woord lezen, gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen. En verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Zie, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zie, ik heb de smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren. En hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit laatste gedeelte Gods verdere weg met Sion. Gods verdere weg met Sion. Letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats door gerechtigheid bevestigd. In de tweede plaats in Gods voorzienigheid beproefd. En in de derde plaats vanuit Gods erfenis bewaard. Dus Gods verdere weg met Sion. Door Gods gerechtigheid bevestigd. Het 14e vers. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. En wat er verder volgt. Onze tweede gedachte, in Gods voorzienigheid beproefd. De versen 15 en 16. En onze derde gedachte, vanuit Gods erfenis bewaard. Want dat de Heere hen bewaart, dat komt niet omdat zij beter zijn of omdat zij het waard zijn, maar dit is de erve. Dit is de erfenis voor de knechten des Heere en hun gerechtigheid die is uit mij, spreekt de Heere. Gemeente, u zult misschien denken, het 13e vers slaat u over. Want dat hoort ook bij de heilsweldaden van Sion. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. En de vrede uw kinderen zal groot zijn. We laten dat nu rusten, omdat we vorig jaar in een doopdienst bij die woorden al hebben stilgestaan. Maar het is zeker ook een heilsweldaad die hier aan Sion door de Heere wordt gegeven. Er staat zoveel, jongens en meisjes, in Jesaja 54. Want het is vanmiddag de vierde preek. En dan is het nog maar over een klein gedeelte geweest van dit indrukwekkende hoofdstuk. Ik las ergens, je moet Jesaja 54 zien als een parelsnoer. En wat is een parelsnoer? Een parelsnoer bestaat uit allemaal verschillende parels. Maar die verschillende parels, die horen bij elkaar. Die zijn allemaal aan hetzelfde snoer. Die vormen een eenheid. En iedere parel is van grote waarde. En zo is het ook met Jesaja 54. Het zijn allemaal parels. Maar ze vormen een eenheid. Het is een parelsnoer. En dat parelsnoer, dat wordt door de grote bruidegom, de Heere Jezus Christus, aan zijn ellendige bruid. Want we hebben gehoord wie die vrouw is en hoe dat ze eruit ziet en hoe dat ze zich voelt, Sion. Het is een parelsnoer wat die heerlijke bruidegom, de middelaar van het genadeverbond, aan zijn bruid geeft. En daarom ook zo waard om bij die verschillende parels stil te staan. We hebben gehoord wie Sion is. We hebben gehoord waar ze vandaan gekomen is, dat de Heere haar geroepen heeft als een verlaten vrouw. We hebben gehoord wat de Heere gaat geven, jongens en meisjes. Weten jullie het nog? Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, zegt de Heere. En ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal ik kristallijnen maken. En uw poorten van robijnstenen. En uw ganse landpalen van aangename stenen. Het zal mooier worden dan dat het was. Ja, maar zal het zo blijven? Want je kunt je voorstellen dat de vijand, die staat Sion alweer op te wachten. En de vijand, die zal proberen om die heerlijke verlossing die de Heere in dat beeld getekend heeft, om die verlossing weer te verwoesten. De vijand zal weer proberen om die muren af te breken. De vijand zal proberen om die kristallijne vensters te verwoesten. Zal het dan straks allemaal weer zo helemaal verkeerd gaan? Staat haar opnieuw een aanval te wachten? Wat is nou de functie van dit slotgedeelte van Jesaja 54? Wel, de Heere wil hier laten zien dat de verlossing die hij schenkt, dat die bestendig is. De Heere zorgt niet alleen voor de verlossing, maar de Heere zorgt ook voor de bevestiging. Hij zorgt ook voor de bewaring. De verlossing is in zijn aanvang en in zijn voortgang het werk van God. En daarom een werk dat niet verwoest kan worden. Dat is wat de Heere hier wil leren. Hij zal zorgen dat het in stand blijft. Hij zegt, gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Ik zei het al, het is niet een leerdienst dat de preek vanmiddag gaat over de catechismus op deze vakantiezondag en ook niet over de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar het is ook niet zo dat het vanmiddag niet gaat over leerstukken. Dat blijkt ook wel uit dit woordje gerechtigheid. Dat is een hoofdstuk in de dogmatiek. Gerechtigheid, wat betekent dat? Gerechtigheid, dat is dat wat in overeenstemming is met het recht. En zo bouwt en bevestigt God zijn Sion. Niet op onrecht, niet op leugen en bedrog. Heel veel koninkrijken op deze aarde zijn gebouwd op onrecht, op bedrog. Het klopt niet. Maar zo bouwt koning Jezus zijn koninkrijk niet. Hij bouwt zijn koninkrijk op gerechtigheid. En de grote vraag is, gemeente, is dat koninkrijk ook in ons? Kijk, dat koninkrijk, dat komt er echt wel op deze wereld. Wat zeg ik? Dat koninkrijk is er al. Johannes heeft gezegd dat dat koninkrijk nabijgekomen is. En de Heere Jezus heeft gezegd, het is onder u, het is in u, het was in de harten van mensen. En het is nog altijd onze bede, uw koninkrijk komen. In ons hart, in onze gemeente, maar ook op deze wereld. Dus de grote vraag is, is dat koninkrijk der gerechtigheid ook in ons hart? Of bouwen wij ons koninkrijk op ongerechtigheid en op eigen gerechtigheid? Als dat zo is, dan heb ik vanmiddag een moeilijke boodschap. Want dan moet ik het tegenovergestelde zeggen. Dan moet ik zeggen, gij zult niet bevestigd worden. Wie op ongerechtigheid bouwt, wordt niet bevestigd, maar zal openbaar komen. Wie op eigen gerechtigheid bouwt, zal beschaamd uitkomen. Want dat is geen fundament. dat houdt geen stand. De Heere zegt tegen Sion, gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Dat is niet eigen gerechtigheid, maar dat is zijn gerechtigheid. O gemeente, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden, als je die gerechtigheid maar hebt. Want die gerechtigheid, daar bevestigt de Heere zijn Sion in. Die gerechtigheid garandeert twee dingen. Die gerechtigheid die garandeert de stabiliteit van Sion. Zij zal in gerechtigheid bevestigd worden. De gerechtigheid, dat is de luister van de weldaden die Gods kinderen ontvangen. Gerechtigheid, daar vloeit alles uit voort. De gerechtigheid, daar heeft de Heere Jezus aan voldaan. De gerechtigheid heeft hem verhoogd op de paasmorgen. En diezelfde gerechtigheid is de garantie dat de zijnen bevestigd zullen worden. Op gronden van recht en gerechtigheid. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Maar, dat zullen we ook straks zien, diezelfde gerechtigheid garandeert de ondergang, de veroordeling van haar vijanden. Die vijanden van Sion, die maken geen schijn van kans. Waarom niet? Omdat ze de gerechtigheid niet kennen. Omdat ze zich op grond van onrecht proberen te bevestigen. En dat is een grond die de Heere vroeg of laat onderuit zal halen. Gij zult, dat gun ik u alle, gemeente, dat dit waar mag zijn in uw leven. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen. En verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Verdrukking. Wees verre van verdrukking. Als het van verre is, jongens en meisjes, dan is er een hele grote afstand. Dan zeg je, oh, dat is daar in de verte. Dat is heel ver weg. En weet je wat de Heere nu zegt tegen zijn Sion? De verdrukking is heel ver weg. Ik hou de verdrukking op een afstand. Het is niet zo dat wat ik nu gegeven heb, wat ik u beloofd heb, dat de vijand dat nu weer met de grond gelijk zal maken, zal niet gebeuren. Daar zal ik voor zorgen. Wees verre van verdrukking. Ja, het is waar Gods kinderen blijven te maken hebben met verdrukkingen. Zij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Het is waar, maar in die verdrukking is de Heere bij hen. We hebben het pas overdacht uit Psalm 23. Al ging ik ook door het dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. De Heere zegt, gij zult niet vrezen. Vrees Sion dan, jongens en meisjes. Jazeker, die vrouw is doodsbang. Echt waar. Waarom is ze zo bang? Wel, Sion is zwak. Sion is een hele kleine minderheid. In ons is geen kracht tegen die grote menigte. Sion is een klein kuddeke. Sion is in zichzelf onmachtig en ellendig. Dus heel veel reden om te vrezen. Maar de Heere zegt, gij zult niet vrezen. Sion vreest omdat de vijand machtig is. De kracht van de verdrukker heeft Sion ervaren in de achterliggende 70 jaar. En die kracht, Dat is een verwoestende kracht geweest. De vijand leek oppermachtig. Je zou kunnen zeggen, de schrik zit er goed in. Maar de Heere zegt, wees verre van verschrikking. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen. Kijk, dat Sion vreest, dat kan ik wel begrijpen. Want de haat van de vijand is zo ontzettend vuil. Er is geen volk op deze aarde dat zo gehaat wordt als Sion. En nu zegt de Heere tegen haar, gij zult niet vrezen. Wonderlijke boodschap. Want de kansen, als je een kansberekening zou doen, dat doen we niet. Maar menselijkerwijs gesproken zou je zeggen, nou, de kansen voor Sion zijn nihil. Als de Heere haar dat prachtige paleis geeft, waar we vanmorgen van gehoord hebben, binnen de kortste tijd is het weer kwijt. Zal het verwoest worden door de vijanden vanwege hun grote haat? Maar nee. Nee, de Heere zegt, daar hoef je niet bang voor te zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking. Gij zult niet vrezen en verre van verschrikking, zegt de Heere, want zij zal tot u niet genaken. De Bijbel kent heel veel voorbeelden hoe de Heere zijn kinderen bevestigt. Zal ik een paar voorbeelden noemen, jongens en meisjes? Dan denk ik aan het volk van Israël dat de Heere uit Egypte haalt. Nou, Farao wilde dat koste wat het kost voorkomen. Als het aan hem gelegen had, had hij het hele volk uitgeroeid. Hij was daar ook druk mee bezig. Om de jongetjes te doden, om de kracht van dat volk te breken. Maar de Heere nam het voor dat volk op. En de Heere heeft plagen gezonden om Farao te plagen, zodat hij tegen zijn wil in uiteindelijk het volk los moest laten. En daar zijn ze gegaan door de Rode Zee. En Farao die dacht dat ook even te proberen. Maar Farao en zijn ruiters, ze zijn als dieplood naar de bodem van de zee gezonken. Zie je wel, gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verschrikking. Sommigen hebben misschien omgekeken en ze dachten, nu worden we nog verwoest. Want dat betekent dat woordje verschrikking. Verwoesten, verderven. Maar de Heere zegt, hoef je niet bang voor te wezen tegen zijn volk. Ik zal het op een afstand houden. Een ander voorbeeld. Sadrach, Mesach, Abednego. Zij moesten buigen voor dat beeld, dat gouden beeld van Nebukadnezar. Maar ze deden het niet. En wat gebeurt er? Zij worden geworpen in de oven des brandende vuurs. Je zou zeggen, dat is een verloren zaak. Want er is niemand die uit het vuur terug zal keren. Ze zullen verbranden, hun klederen, hun lichamen, blijft niks van over. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Het is tot ontzetting van Nebukadnezar dat daar niet drie, maar vier mannen wandelen in de oven des brandende vuurs. En als die drie mannen eruit komen, dan is er niet een haartje verschroeid. Dan is er geen draadje van hun kleding verbrand. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen. En verre van verschrikking, want zij zal tot u niet genaken. Dat wil niet zeggen dat de Heere zijn volk niet beproeft. Dat wil niet zeggen dat ze nooit in de oven terechtkomen. Maar hij is erbij. Een ander voorbeeld. Ik denk aan de apostelen die gevangen gezet worden door de Joodse raad. En de volgende dag zegt, daar staan ze weer. De Joodse raad weet niet wat ze horen. De Heere heeft de deuren van de gevangenis geopend. De Heere neemt het voor zijn knechten op, want het is een rechtvaardige zaak. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. En het schoonste voorbeeld, dat is denk ik het voorbeeld van Jezus zelf. Hij is door gerechtigheid bevestigd geworden op de paasmorgen. En dat tot grote schrik van de wachters, als er een engel uit de hemel komt en de steen wegrolt en de Heere Jezus daar als de koning, als de levensvorst naar buiten treedt. Die gerechtigheid die komt van hem. Die gerechtigheid van Sion is alleen bij hem te krijgen. En op grond van zijn gerechtigheid zal de vijand het onderspit moeten delven. Nogmaals gemeente, het maakt zo'n groot verschil of wij proberen onszelf in eigen gerechtigheid te bevestigen of dat wij in gerechtigheid bevestigd mogen worden. En weet u wat de Heere bij Sion heeft gedaan? Hij heeft al die eigen gerechtigheid aan stukken geslagen. Daarom zijn ze door onweder voortgedreven. Daarom waren ze verdrukt en ongetroost. Die eigen gerechtigheid moest eraan. Daar kunnen zij niet meer de toevlucht toe nemen. En dan gaat de Heere hen bevestigen op zijn gerechtigheid. Onze eerste gedachte, door Gods gerechtigheid bevestigd. We gaan naar onze tweede gedachte, in Gods voorzienigheid beproefd. Want dan staat er toch, zie, zij zullen zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat Sion nu alleen maar voorspoed heeft. Het is natuurlijk niet zo dat ze geen vijanden meer kent. Het is niet zo dat er nu geen moeilijkheden meer zullen komen. Want er zullen wel degelijk nog moeilijkheden zijn. En die zullen er ook blijven. Alleen Sion heeft de zekerheid dat de Heere haar in die moeilijkheden bewaart. En je zou kunnen zeggen, haar vijanden, die kunnen de zekerheid hebben dat ze ten val zullen komen. Daar zal de Heere voor zorgen. De Heere zegt, zie, zij zullen zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Kijk, soms is het wel uit hem. De Heere geeft soms de opdracht om zijn volk te bezoeken. De Heere heeft de opdracht gegeven aan Sanherib om zijn volk een lesje te leren. De Heere heeft de opdracht gegeven aan Nebukadnezar om zijn volk een les te leren. Dat kan, kinderen des Heeren. De Heere kan opdracht geven aan de vijand, zodat de vijand iets ten uitvoer brengt wat de Heere heeft opgedragen. En dat doet de Heere met een goede bedoeling. Dat doet de Heere ter beproeving. Maar wat er nu gebeurt, dat is, zij zullen zich zekerlijk vergaderen. Maar de Heere zegt, kijk, daar heb ik nu geen opdracht voor gegeven. Dat jullie naar Babel zijn gegaan, dat is in mijn opdracht gebeurd. Dat hadden jullie nodig. Maar wat er nu gebeurt, dat is niet in mijn opdracht. Dat is niet uit mij. En weet u wat er dan gebeurt? Dan krijgen die vijanden God tegen. Want wie Gods volk aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Hier gebeurt het uit pure haat, uit pure afgunst, uit vijandschap. En dan neemt de Heere het vroeg of laat voor zijn volk op. Hij zegt, wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Om uwentwil. De Heere neemt het voor zijn volk op. De Heere heeft haar lief gehad met een eeuwige liefde. De Heere geeft echte vijand niet de gelegenheid om zijn bruidskerk in zijn klauwen om te brengen. De Heere zegt, ik zal het voor u opnemen. Die zal om uwentwil vallen. In de Hebreeuwse taal staat het ongeveer zo, zo mogen we het ook lezen. Die zal naar u komen of die zal voor u neervallen. De bedoeling is eigenlijk, het zal voor uw ogen gebeuren. Je zult het met eigen ogen zien. Ja, dat hebben we ook gezongen uit Psalm 54. De dichter zegt, ik heb mijn vijands val gezien. Hij heeft het zien gebeuren. Of dat door het geloof is, of dat het met zijn eigen ogen is. Maar Gods kinderen zien de val van hun vijanden. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen, Psalm 91. Dat is diezelfde troost. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken, dan komt het. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen. En gij zult de vergelding der goddelozen zien. Zij zullen om uwentwil vallen. Dat is wat, jongens en meisjes. Als je God aan je kant mag hebben, dan kan het nooit verkeerd gaan. Want zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En daar zou ik jullie vanmiddag eigenlijk zo graag jaloers op willen maken. Op dat volk van God, zodat je net als Rut jaloers zou mogen worden op Naomi. En zou in je hart die keuze zou mogen maken. Bij dat volk, daar zou ik bij willen horen. Al zou ik alles moeten verlaten. Uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God. Val mij niet tegen, zegt Rut, dat ik u zou verlaten. Ik kan het niet meer. Ik kan niet meer terug naar Moab. Ik kan niet meer terug naar de wereld. Ik wil het ook niet meer. En net als Rahab de hoer. Die had het ook gezien. Dat dat volk van Israël een gelukkig volk was. Dat de Heere voor hen streed. En dat Jericho het zou verliezen. Want van die God van Israël kun je het nooit winnen. De Heere zegt, zie, ik heb de smid geschapen. Die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen. Iemand zegt, wat heeft dat er nou mee te maken? Dan gaat het plotseling over een smid. Ik begrijp het eigenlijk niet wat dat nu te maken heeft met die vijanden. Wat doet een smid? Een smid werkt met ijzer. En weet je wat hier gebeurt, jongens en meisjes? De Heere, die laat hier het hele proces zien. Van iemand die wapens aan het maken is. Want een smid, ja, die kan tuingereedschap maken. Die kan spaden maken. Dat lezen we ook van in de Bijbel. Maar een smid kan ook wapens maken. IJzeren wapens. Een smid kan een speer maken. Van ijzer. Een smid kan een geweer maken om mee te schieten. En de Heere ziet zo'n smid aan het werk. Die is bezig om wapens te maken. En ja, hij is het vuur aan het opblazen. Dat doet een smid als hij met ijzer aan het werk is. Dat ijzer, dat moet heet worden. Dat wordt in het vuur gelegd. Zodat als het verhit is, het ook te bewerken is. Want ijzer, staal, dat is hard. Alleen als het heel erg warm wordt, dan wordt het buigzaam. Dan kun je er wat mee beginnen. Nou, die smid is hard aan het werk om wapens te maken. En die wapens die zijn straks voor de verderver. Zo wordt die genoemd. Die vijand, dat is de verderver. Straks heeft die vijand, die heeft dat geweer. Wat die smid gemaakt heeft. Die vijand heeft straks die speer die smid gemaakt heeft. Weet je wat de Heer hiermee bedoelt? De Heer wil zeggen tegen zijn Sion, ik overzie het hele proces. Ik zie niet alleen de verderver met dat wapen in zijn hand, maar ik weet ook waar dat wapen vandaan komt. Ik weet wie dat wapen heeft gesmeed. Ik weet wie die smid is. De Heere, jongens en meisjes, weet alle dingen. Mag ik het zo zeggen? De Heere wil eigenlijk zeggen, ik heb het hele proces onder controle. Je hoeft niet bang te wezen. In een oorlog weet je het nooit, want je kunt het niet overzien. Je weet niet waar de wapens gemaakt worden, je weet ook niet wat voor wapens het zijn, je weet niet uit welke hoek dat het komt, maar de Heere weet het alles. Hij heeft de smid geschapen die het vuur opblaast. Hij heeft ook de verderver geschapen. Hij zegt, het zijn mijn eigen schepselen, zou ik ze niet kennen? Zou ik niet weten waar ze wonen? Zou ik niet weten wie ze zijn? Maar ze kunnen niks doen zonder mijn toestemming. Die verderver die kan het wapen niet gebruiken zonder mijn toestemming. Begrijpt u nu dat ik gezegd heb dat het vanmiddag ook gaat over Gods voorzienigheid? Dit is Gods voorzienigheid. Die gaat over alle dingen, ook over alle mensenkinderen. Alle schepselen zijn zo in zijn hand dat ze zonder zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Die smid niet en ook die verderven niet. Het zijn schepselen in mijn hand. De Heere zegt tegen Sion, kijk maar naar mij. Want ik sta erboven. Ze kunnen niks beginnen zonder mijn toestemming. Al die smeden zijn slechts schepselen. Nee, de Heere heeft het kwade niet geschapen. Maar de Heere wil wel zeggen, ik heb het in mijn macht. Ik heb het onder controle. Zij vermogen niets buiten mij. En hoezeer zij zich vergaderen en hoe hard die smid aan het werk is, hoezeer de wapenindustrie op volle toeren draait en hoeveel verdervers ook zijn die met die wapens komen aan in de richting van mijn volk. Je hoeft niet te vrezen, want ik heb de verderver geschapen. Ik weet wie het is en ik ben machtiger dan hij. De vijand kan niks. Kinderen des Heren, hoe ellendig dat u ook bent in uzelf. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. En dan de helle macht achter u aan. De tirannen op de hielen. De vijanden die u willen bespringen. Als de Heere zijn volk niet zou troosten, ze zouden in hun ellende omkomen. Maar Amalek, dat was zo'n verderver, Amalek. Weet u nog, in de woestijn van Israël, hoe hij in de woestijn Israël aanviel. Wat is er van Amalek over? De Heere heeft gezegd dat hij de gedachtenis van Amalek verdelgen zou, van geslacht tot geslacht op deze aarde. Blijft niks van over. Wat heeft de kerk al niet hun vijanden gekend? En ze zijn er niet meer. Waar is Babel? Dat machtige rijk van Babel, wat het volk van Israël wegvoerde alsof het oppermachtig was. Waar is het? Babylon is gevallen. Dat hele rijk is onder de voet gelopen. Het is verzonken. Laten we niet klein denken van de Heere. Hij zegt, bij wie dan zult gij mij vergelijken? De Heere is een heerlijk God. En Mozes zei van zijn volk, wie is u gelijk, o Israël, wie is u gelijk? Gij zijt een volk verlost door de Heere. Mag u ook weten dat de Heere aan uw kant is? Dat is niet als je vasthoudt aan ongerechtigheid. Dat is niet als je probeert jezelf te bevestigen met eigen gerechtigheid. Weet u wie hier bevestigd wordt? Iemand die niks meer over heeft. Gij verdrukte. Door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Ze zullen wel vergaderen. Ze zullen wel met hun wapens komen. Maar wees niet bang. Het is niet buiten mijn goddelijke voorzienigheid. Ik zal voor u zorgen. We gaan naar onze derde gedachte. Vanuit Gods erfenis bewaard. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 76. En daarvan het tweede en het derde vers. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. En wat we verder volgen, Psalm 76, vers 2 en 3. Onze derde gedachte, vanuit Gods erfenis bewaard. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. De duivel heeft een uitgebreid instrumentarium. En die instrumenten die worden voortdurend doorontwikkeld. De duivel maakt gebruik van leugen, van valsheid, van afpersing, van geweld, van ketterij, van schijnheiligheid en hij heeft nog veel meer in de kast. Wat heeft de duivel veel ervaring in de ruim 6000 jaar dat hij de wereld heeft verleid. Jongens en meisjes, iedere keer als er een nieuw wapen is, dan is er een ander wapen nodig om je te kunnen verdedigen. Je ziet dat in de oorlog in Oost-Europa. Het is een hele andere oorlog dan vroeger. Het is een oorlog die uitgevoerd wordt met drones, waar mensen van een hele grote afstand het moordwapen aan het besturen zijn. En zien wat ze daar op zo'n grote afstand uitrichten. Dat heeft een grote consternatie gegeven. Mensen waren daar niet op voorbereid dat de oorlog zo anders zou zijn. Maar daar hoef je bij de Heere niet over in te zitten. De Heere is de vorst der duisternis altijd voor. Hij heeft een veel uitgebreider instrumentarium. Alle instrument dat tegen u gebruikt wordt. De duivel en zijn trawanten zullen nooit iets uit de kast kunnen halen waar de Heere geen antwoord op heeft. Hij zal het altijd winnen. Dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. Het zal hen niet gelukken het volk van God kwaad te doen. Het zal zijn doel missen. Het zal te vergeefs zijn. Het zal zich mogelijk nog wel keren tegen degene die het gebruikt. Dat zie je ook nogal eens gebeuren. Dat mensen met hun eigen wapens worden omgebracht. Kijk eens naar de geschiedenis van Esther en Haman en Mordechai. Haman had de galg al klaarstaan voor Mordechai. Hij werd zelf daaraan gehangen. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Ja, die tong, dat is iets vreselijks. Die tong die liegt, die tong van de vijand die lastert. En daar kan Sion zich niet tegen verdedigen. Want je weet niet wat er allemaal voor kwaad over je verteld wordt. Allerlei onwaarheden die verspreid worden. Maar zegt de Heer, alle tong die in het gericht. Het gaat hier eigenlijk nog een stapje verder. Het is niet alleen lasteren. Maar met die tong wordt Sion ook aangeklaagd. Voor de rechterstoel gedaagd, zou je kunnen zeggen. Door die tong die opschept en smaad verspreidt. En ja, daar sta je dan. Wat is dan het weerwoord? Wel, de Heer zegt, je hoeft niet bang te zijn. Alle tong die tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Verdoemen, dat betekent veroordelen. Je zult een tegenwoord hebben. De aanklachten zullen weerlegd kunnen worden. De Heere laat u niet staan. Eén is er geweest die gezwegen heeft onder alle valse aanklachten. En die veroordeeld is. Die gekozen heeft om te lijden en te sterven. Opdat zijn volk door recht en gerechtigheid verlost zal worden. En niet door onrecht ten onder gebracht zal kunnen worden. De vijand zal dat nooit gelukken. We hebben het gezongen, daar heeft de vijand boog en schild en vurige spijden op verspild. Nee, die vrouw die hoeft zichzelf niet te bewijzen. Ze kan zichzelf helemaal niet bewijzen. In zichzelf is zij ook schuldig. De Heere heeft haar zonde ook bezocht. Maar hier zie je, dat zal mij zijn als de wateren Noachs toen ik zwoer. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toorne, nog op u schelden zal. De Heere zegt, daar kom ik nu niet op terug. Maar ik zal de rekening aan uw vijanden wel presenteren. Die zult gij verdoemen. Hoe dan? Dit is de erve der knechten des Heren. Dit is de erfenis die de Heere zijn knechten geeft. Dit krijgen ze als een erfdeel van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Ze delen in zijn gerechtigheid. Daar ligt de grond. En daarom hebben zij ook een gerechtigheid, een borggerechtigheid en een zaaksgerechtigheid. Zult gij verdoemen. Bent u ook zo'n erfgenaam? Een erfgenaam van de gerechtigheid? Hoort u ook bij de knechten des Heren? Is wel heel opmerkelijk, dat gebeurt niet zoveel bij Jesaja, dat er over knechten gesproken wordt. Heel vaak spreekt Jesaja over de knecht des Heren. En de knecht des Heren, dat is de Heere Jezus. En nu worden hier zijn kinderen, jongens en meisjes, die worden genoemd, het is meervoud, heel opvallend, die worden genoemd de knechten van de Heren. En die knechten van de Heren, die zijn zo gelukkig, want die worden behandeld als kinderen. Normaal gesproken, dan krijgt een knecht, die krijgt niet de erfenis. Je kunt nog zo'n goede baas hebben, maar de baas die geeft zijn erfdeel aan de kinderen. En nu zien we hier, de Heere laat zijn knechten delen in de erfenis. Dit is hun erfenis. Deze knechten des Heeren hebben een oudste broeder in de hemel. Deze knechten des Heeren hebben een rechter die recht verschaft. En die zal dat ook tonen. Hij zal wel haast, zegt de dichter van Psalm 37, uw recht voor elks gezicht doen dagen als de morgenzonne stralen en blikken als het heldere middagslicht. De mond der leugensprekers zal gestopt worden. Dit is de erve der knechten des Heren en hun gerechtigheid is uit mij. Nou is de cirkel rond. We begonnen met de gerechtigheid, weet u nog? Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. En we eindigen met gerechtigheid. En die gerechtigheid is niet van hen, maar de Heere zegt, die is uit mij. Die hebben ze van mij gekregen. En omdat het mijn knechten zijn, blijft de vijand van hen af. En zal ik voor hen zorgen en zal ik hun zaak verdedigen en beslechten. En jongens en meisjes, al komt dan de duivel. Al komt dan de duivel om te wijzen op de vuile kleren van Jozua. We hebben het ook vanmorgen gehoord. Dan zegt de Heere, wie zal beschuldiging inbrengen? Wie zal beschuldiging inbrengen? Ze zijn wel schuldig. Ze zijn schuldig net als alle andere mensen, kinderen. Maar wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Dit is de erve der knechten des Heren. Deelt u in die erfenis, gemeente, jongens en meisjes. Wie dien je? Knechten dienen iemand, toch? Want anders ben je geen knecht. Paulus noemt zichzelf een slaaf, een doulos van de Heere Jezus Christus. Zijn leven was dienen. Waarom? Omdat hij mocht weten wat Christus voor hem gedaan had. En zou de Heere dan voor zijn dienstknechten niet zorgen? Ik wou dat ik u jaloers kon maken op dat Sion. En ze ziet het niet altijd. Maar als de Heere de glasvensters kristallijnen gaat maken en ze mag een blik naar buiten kijken, krijgen en ze mag de poorten zien en in de verte de ringmuur zien liggen, ja, dan is er geen nood aan de man. Dan mogen ze weten dat de Heere zorgt. Wat zijn we toch dwaze mensen dat we deze koning niet willen dienen. Want dat willen we niet. Wij willen eigen gerechtigheid, wij willen het zelf doen. Maar gelukkig mens die met Sion alles kwijt mag raken. en van de Heere alles terug mag krijgen, die gerechtigheid die de Heere handhaaft, daar ligt de vaste grond van de volharding, van de verheerlijking en van de ondergang van alle vijanden. En die erfenis, gemeente, is nog te krijgen. Om niet. Zoek toch deze Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. Amen. Gaat u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.